Dit is Daily Minute PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag een dagje met computers stoeien. Hoog nodig, maar het viel nog niet mee. En daardoor dreigt het weeknieuws over de zendamateurhobby enigszins in het gedrang te raken. Dankzij veel meldenswaardige zaken deze week was het toch wel vrij gemakkelijk om nog een bulletin te maken. Dus ik weet niet of ik dit helemaal vol krijg vandaag met alles wat er is. In elk geval, als dat niet zo is, dan heb ik morgen een deel 2. Vandaag op 6 december is de grootste kerstboom van het land weer verlicht. De kerstverlichting op de Gabrandi-toren is als het goed is van vandaag weer ingeschakeld. Niet zo bekend, maar de lampen voor de toren zijn in elkaar gezet door de radioclub Het Gooi. Bij PI2NOS schiet het momenteel flink op met de invoer van C4FM werken op de ingang. Repeater die gaat dus C4FM in en je komt op de uitgang in FM er weer uit. Op 13 oktober maakte de stichting Scoop nog bekend dat de 3 ontvangers inmiddels C4FM gewerkt moest worden in plaats van FM. De stichting schrijft dat de volgende van invoeren vrij willekeurig lijkt, maar dat dit te maken heeft met de beschikbaarheid van de locaties, de toegang en de mensen die de wijziging moeten uitvoeren. Sinds 2 december is ook Rotterdam alleen nog in de single mode te bereiken, dus alleen met C4FM. Het instellen van de apparatuur is niet heel moeilijk. Programmeer de zendontvanger voor zenden in C4FM en ontvangen in FM. Dit kan met de AMS-functie van de apparaten. Die hebben hier meestal wel een aparte knop voor. Daar staat met hoofdletters AMS op. Overigens Wim PA0WEF die heeft de statuspagina van PI2NOS aangepast, zodat te zien is wat de laatste status en het type van iedere ontvanger is. Op de pagina is ook informatie te vinden over de historie en de gebruikte techniek. Er is inmiddels een dergelijke pagina ook voor PI3UTR trouwens. De reden van de overgang is de overlast die lange tijd op PI2NOS voorkwam. Daar is de repeater niet uniek en in bijna alle landen zijn er problemen rond repeaters met een groot bereik die veel gebruikt worden. Een oorzaak van het probleem is niet de gebruikte techniek of de beheerders van de repeater. Het gebeurt simpelweg gewoon omdat het kan. De oplossing die de stichting Scope hier invoert wordt ongetwijfeld ook door repeatergroepen in andere landen met veel belangstelling bekeken. Het baseert erop dat iedere zendontvanger voor C4FM een uniek nummer heeft, waardoor uitzendingen zijn terug te voeren naar degene die op dat moment het apparaat bezit. Ik ben een groot voorstander van behoud van privacy, maar tegelijk zie ik dat dit een mogelijke oplossing is voor een hardnekkig probleem. Dit heeft een flinke kans dat het een goede oplossing voor het probleem is. Dit bericht is uit meerdere bronnen. PMR446, de populaire UHF-portofoons met een kort bereik, die in een groot deel van Europa worden gebruikt, zou deze maand in Duitsland veel minder te horen kunnen zijn naar wijzigingen die toezichthouder BNetzA heeft doorgevoerd. De toezichthouder zal de gebruikers verbieden om externe antennes op hun zendontvangers te gebruiken en de apparatuur als basisstation te gebruiken. Ik wist overigens niet dat dit in Duitsland toegestaan was. In Nederland mag je alleen de meegeleverde en aan vastgebouwde antenne gebruiken. PMR-gebruikers zullen ook de mogelijkheid verliezen om hun zendontvangst te gebruiken als repeater of als internet gateway. 2 functies die breed beschikbaar zijn voor zendamateurs. De PMR-zendontvangers die werken op 16 frequenties binnen de 446 MHz band mogen alleen nog worden gebruikt voor zogenaamde peer-to-peer of persoon-tot-persoon gebruik. Art Konse, DL2ART, legt deze wijzigingen uit op zijn YouTube-kanaal Funkwelle en vertelde de kijkers dat hij verwacht dat PMR zou verdwijnen. Hij zei, het enige alternatief dat overblijft is om amateurradio te gaan gebruiken. Hij vertelde daarbij dat de houders van de nieuwe N-klasse instaplicentie in Duitsland de mogelijkheid hebben om repeaters en internetgateways te gebruiken en wereldwijd te communiceren. Hij herinnerde de kijkers eraan dat deze verandering nauw aansluit bij vergelijkbare beperkingen die eerder dit jaar werden opgelegd aan Freenet, het Duitse licentievrije mobiele portofoondienst die op 149 MHz werkt. En het lijkt me overigens terug dat de dienst ook gaat verdwijnen. In Nederland gelden soortgelijke beperkingen al vanaf het begin. En hier worden de apparaten ook gewoon gebruikt. En dan vooral waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Het bericht komt van Amateur Radio Newsline. Ik zei het al, het is een beetje slordig opgeschreven in de haast. En daarnaast andere bronnen, BNetzA, Art Konse. En november verdwenen 3 fameuze Amsterdamse repeaters uit de lucht. PI1ASD, PI3ASD en PI6ASD. De repeaters waren sinds 1987 operationeel. Of de stillegging blijvend is, is volgens de website rtlsdr.nl, waar ik dit nieuws vandaan heb, vooralsnog onduidelijk. Volgens de beheerders is er nog geen definitief besluit genomen over een eventuele herstart. Bijna 40 jaar lang maakten talloze radioamateurs gebruik van de repeaters. Naast de dagelijkse rondes werden er vele interessante en leerzame cursussen gevoerd. De belangrijkste reden voor het stopzetten zijn de oplopende kosten. De afgelopen jaren namen beheerders en technisch team alle uitgaven variërend van licenties en onderhoud tot de vervangen van onderdelen en overige technische kosten voor eigen rekening. De jaarlijkse lasten bedragen inmiddels enkele honderden euro's. Ondanks het intensieve gebruik bleef het aantal donaties van gebruikers beperkt. Dat is iets teleurstellends wat je altijd rond repeaters ziet. Met de nieuwe licentiekosten die in januari weer verschuldigd zijn, zagen de beheerders zich genoodzaakt de repeaters voorlopig uit te schakelen. Ze benadrukken open te staan voor oplossingen die een structurele voortzetting mogelijk maken. Wie ideeën heeft voor een duurzame financiering of financieel wel bijdragen, die kan contact opnemen. En dat is inmiddels ook gebeurd. Een centamateur uit Amsterdam-Amsteland heeft zich gemeld om het volledige vergunningsbedrag van BI3 ASD te betalen. Daarmee blijft de 2 meter repeater in elk geval nog het komende jaar in de lucht. De tarieven voor 2026 voor de repeaters zijn overigens nog niet bekendgemaakt. Wel heeft RDI aangegeven dat er voor meerdere frequenties in het vervolg een apart bedrag betaald moet worden. Maar dat is geen nieuws. Dit is bij de vergunningen die de afgelopen 1,5 jaar verlengd werden al in rekening gebracht. Het combineren van frequenties hiervoor stamde uit de tijd dat packet radio heel populair was. Het leek toen onredelijk dat beheerders van sommige knooppunten, die soms wel 20 of 25 frequenties doorgaven, hiervoor enorme bedragen moesten betalen, terwijl ze een sleutelrol in het netwerk vervulden met alle verantwoordelijkheden en het werk hiervoor. Ja, er zijn verwoestende overstromingen geweest in Zuidoost-Azië. En in tegenstelling tot Australië zijn er veel landen die geen formele hulpdiensten hebben, die zijn uitgerust met HF-frequenties om de overstromingsbestrijding te coördineren. Amateurradio wordt in Azië op grote schaal gebruikt ter ondersteuning van de overstromingsbestrijding. En er vinden momenteel operaties plaats in Indonesië, Sri Lanka en Maleisië. Amateurs wordt verzocht uit de buurt te blijven van de werkfrequenties die worden gebruikt voor de noodoperaties in Azië. Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van 40 meter. En amateurs wordt verzocht hier rekening mee te houden. Voor 40 meter zitten wij wat ver weg, maar toch. De volgende frequenties worden momenteel gebruikt. 7.100, 7.100, 7.100 en 7060. En daarnaast op 20 meter 14.300 en op 15 meter 21.360. Amateurs wordt verzocht deze frequenties te mijden en de komende weken alle reguliere netten of schema's te verplaatsen totdat de noodoperaties zijn afgerond. De operaties zijn goedgekeurd door de respectieve regeringen van de betroffen gebieden. Van de getroffen gebieden. Ja, tot zover. Ik heb hierna nog een column van Onno uit Australië. En ik denk dat er morgen een tweede deel is.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.
Ik ben Onno van de podcast Foundations of Amateur Radio in Australië. En je luistert nu naar de Daily Minutes from Papa Alpha Zero Echo Tango Echo. Foundations of Amateur Radio. The first step in solving any problem is recognizing that there is one. In my case, the name of that problem is logging, specifically the storage and collection of my amateur radio contact logs. Just to be clear, the actual process of logging is fraught. What do you log? As in, which pieces of information are germane to the purpose of logging? Do you log your own call sign, or do you only collect that once per session? Do you log in UTC, or in local time? If you're logging in local time, do you record where you're logging? Do you record what power level, which antenna, what radio, the battery voltage? You get the idea. Then there's when do you log? Do you log each and every session on air, weekly nets, chat sessions on the local repeater? Do you log the time when you establish the contact, once you've deciphered their call sign, or once the contact ends? And if you never wear a watch, how do you know what time it is? What do you log with? Is it using pen and paper, pencil and paper, on a sheet of A4 or A5, in a binder, in a scrapbook, in an exercise book, in a journal, a diary, on ruled, grid, or on plain paper? Or do you log with a computer? And if you do that, using which of the 7 gazillion logging packages that are available to you? I'm not talking about any of those things, though I suppose you could argue that I'm addressing one of the gazillion options, but stick with me. I have, sitting on my desk, 14 different logbooks. That's not unreasonable, almost one for each year that I've been licensed. Except that these books are not in any way consistent. They're essentially bound pieces of scrap paper with log entries scribbled in the available space. Sometimes I've reversed a spiral notebook just so I can avoid the spiral with my writing hand. Sometimes it's oriented in landscape, other times in portrait. Some are smaller than A5, others are foolscap and intended for accounting purposes. Next to that pile are too many empty logbooks intended for future use. Why so many, you ask? Well, it goes like this. You go to the office supply store to look for a suitable logbook. You buy it and try it. You use it for a bit and decide that you either love or hate it. If you hate it, you go back to the store to try and find another one. If you love it, your problem becomes finding an identical logbook. In a fit of inspiration, I loved the grid layout of my tiny spiral notebooks and decided that this was the one for me. But they're no longer available. So instead, I bought 20 A4 7mm grid exercise books with a soft cover, which I hate. And that was after trying to get a third account book journal with a hard cover. There's also several A5 spiral bound books, but they're too chunky for portable operation and their spiral is annoying for logging. There's also various empty ring binders and paper ready for logging in the garage. Who knew that there are apparently multiple disconnected universes where so-called universal loose-leaf hole-punched paper doesn't fit ring binders with more than two rings? I suppose that's like different implementations of the same version of ADIF, but I'll admit that I'm bitter and I have digressed well off topic. I will say this, stationery and I clearly have an unhealed relationship. That's not the half of it. My computer has at least 208 ADIF and Cabrillo files on it. I say at least since that's the ones I found when looking for ADI, ADIF and CAB files. Removing identical files nets me 171 text files, which I'm pretty sure are all log files, 50,000 lines, but that's with some having a one line per contact and others having a dozen, depending on which software wrote the file. It's going to take a moment since those 208 files are scattered among 74 different directories. Then there's the files that WSJTX and FLDigi create. But right now I'm not sure what the extensions for those are. I think one is called all.txt, and looking inside it helpfully does not have a year in the log data. So that's fun. My computer also has logs in CQRLog, XLog and VKCL, probably others. Then there's the logs I have online. The log for FTroop is a single spreadsheet. It has nearly 10,000 entries. I know that there's other files online and likely in other places, like the various clubs I've operated at. Fortunately or not, most of those were done with the club call sign, so I'm calling those out of scope, at least for now. Then there's the entries in LOTW, ClubLog, EQSL, probably QRZ and likely more. It all started out so innocently. I made my first contact in 2011 and forgot to log it. Since then, I've been extolling the virtues of making sure that everyone around me logs their first contact. Meanwhile, I've been pulling my hair out trying to make sense of the fragmented disaster that is represented by logging in amateur radio. I'll take responsibility for my own mess, but I have to point the finger at my predecessors who still cannot agree on what to log, and how to store or convert it, despite a century of logging. It's not for the want of trying. It's that the nature of logging in this hobby is less than consistent, to say the least. Each contest wants their log in some special format. Logging tools pick their own format that's incompatible with that of another tool. If you're lucky, that incompatibility is obvious. But more likely than not, it's subtle. Among all those sources of log entries that I've mentioned are undoubtedly going to be duplicate contacts. There's going to be incorrect transcriptions, inaccurate record keeping, wrong times, missing years, and all the other things that come to mind when you describe a data entry problem. Fortunately, I have some experience with data entry. It was the transcribing of a recent POTAR or Parks on the Air log that triggered an insight for me. Faced with the reality of entering contacts into something electronic, based on a bound notebook with log entries scribbled all over it, basically a pretty piece of scrap paper, I needed to solve a specific problem, namely the fact that I was entering this data for another amateur, who would be uploading it into the relevant POTAR system. I had no idea what the field requirements were, didn't know where they'd be uploaded to, nor what format they needed. So I improvised, figuring that getting both the logged and inferred data into some table would be a good start. So I used a spreadsheet. After completing the task, I had my epiphany. What if I logged all my contacts in a spreadsheet. I can sort it by whichever column I want. I can have as many columns as I need, a squillion rows if I make that many contacts. I can convert it to whatever format the next contest manager desires, and I can back it up like any other spreadsheet. Better still, it's software agnostic. If I suddenly discover the next best logging tool since toasted sliced bread with creamed honey, I can convert my sheet into something that's required. Better yet, I can extract the data from that tool and put it back into the spreadsheet after discovering the author has a propensity of making random changes that are incompatible with my worldview. So, spreadsheet. Oh yeah, I won't be using Excel. It has a, let's call it, nasty habit of converting anything that remotely resembles a date into one, even when you don't want it to. Clippy lives on, apparently. I'll likely photograph each page, and to keep track of which logs I've entered, I'll put a coloured dot on a page when I've entered it into my spreadsheet. Once a logbook is entered, I'll mark it in some way too. Then I'll have to massage the existing electronic data. I can't wait. How have you solved your contact logging problem? I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo.
In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't.